Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
HLN Sportcast. Het is weer koers.
Of iedereen al bekomen is van Parijs-Roubaix, daar heb ik toch een beetje mijn twijfels over. Maar ja, wat was dat? Florian Vermeers heeft verrast. Hij werd tweede achter de Italiaan Sonny Colbrelli. Alweer Sonny Colbrelli. Het was een epische editie van Parijs-Roubaix. Een editie die in elk geval genoeg stof heeft opgeleverd om uitvoerig over na te praten met mijn drie gasten. Welkom bij de HLN Sportcast. Het is weer koers. Jawel, drie gasten. Het is hier Bakske Vol, hier in koffiebar Vitesse in Antwerpen. Tom Boonen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Al een beetje bekomen van gisteren?
Ja, ik heb wel even moeten nazenderen nog zo. Ik had zelfs een beetje de bibber na de aankomst.
Ja, echt?
Okay. Ik kan niet goed naar koers kijken.
Nee?
Nee. Nee? Ik krijg veel liever mee.
Alright.
Was ik minder zenuwachtig.
Thomas de Gent, welkom. Blij dat jij hier ook bent. Waar heb jij naar de hel van het noorden gekeken?
Gewoon thuis in mijn zetel. Ik wou kijken omdat het zo'n editie ging zijn dat je maar één keer in de 20 jaar ziet. Of toch, het was van 2002 geleden dat we modder hadden. In de laatste 30 kilometer was het extra spannend met Florian Vermeers, omdat dat toch een ploegmaat is.
Oliver Naassen, je hebt de hel van heel dichtbij meegemaakt. Hoe heb je het allemaal beleefd?
Iets minder enthousiast als de tv-kijkers, denk ik, want volledig fysieke nekken afgereden en echt helemaal kapot.
Was het de zwaarste editie die je al hebt meegemaakt?
Wel, ik heb nu al, het is de zesde keer dat ik Roubaix reed en alle andere keren kom ik zo aan van, goh,
Savano.
Savano eigenlijk, eerlijk gezegd. Nooit niet kapot. De Ronde van Vlaanderen vond ik altijd veel erger de week tevoren. En nu was ik echt volledig echt zo kapot, overal zeer. Mijn armen deden zo zeer en al. En, dat was toch niet gelijk andere jaren.
Slecht geslapen dan, vannacht?
Ja, super slecht. Elke keer dat mij draaide was zo, ah, die nek, ah, die rug. 20 jaar bij.
Ja, niet gezond, hè?
Nee, denk ik niet.
Oké. Okay. Hoe lang blijft dat hangen in jouw lijf, zo'n koers, Tom?
Dat zal van iedereen verschillend zijn, denk ik. Maar nog een mannen zijn die vandaag opstaan zeggen nog, ça va nog.
Dit jaar niet pijnlijk. Dit jaar niet pijnlijk, echt.
Ik weet wel dat je dat toch meestal wel een dag of twee, drie van moest bekomen, hè. Mm-hmm. En ja. Ik heb maar één keer echt last gehad ook van plassen en zo. Mm-hmm. Ik ben dat ik zo twee, drie dagen precies scheermesjes moest plassen.
Ja, ja.
Echt?
Ja,
dat die ergens iets kapot was van binnen zeker, ik weet het niet.
Heb je daar ook al last van gehad?
Nee, ik dacht dat je zeggen, enorm veel moeten plassen tijdens de koers, daar had ik gisteren last van.
Ja, ja?
Van
is dat dan door die kasseien ook?
Nee, van de regen. Hè?
Ja, van de regen, een beetje bitter boot.
Ah, oké. Okay. Goed, er zijn wel wat zaken om te bespreken. We hebben het straks over wat er zich allemaal weg van de camera's zich heeft afgespeeld. Daar kan jij wel over meepraten, Olly. We hebben het ook over Wout van Aert en andere favorieten die het niet gehaald hebben. We blikken ook nog even vooruit op de Ronde van Lombardije. Maar ere wie ere toekomt, Thomas, Florian Vermeers, jouw ploegmaat. Ja, straf wat hij gedaan heeft. Hè.
Heel straf op zijn leeftijd. Een debutant in Roubaix. En eigenlijk, ja... Hij is knecht hè, bij de ploeg. Een jonge renner die dat mag ontplooien en hij is gewoon knecht. Maar hij toont nu toch wel dat hij klaar is eigenlijk voor iets meer kopman te zijn volgend jaar.
Mm-hmm. Maar we getuigen van de geboorte van een nieuwe Vlaamse wielerheld, Tom?
Ik zat met open mond te kijken. Ik eerlijk zeggen, dat was zo kilometer na kilometer. Ik dacht van oké, nu gaat er wel ergens een moment komen dat hem breekt of kraakt of plooit of iets. Maar... Je zag het op Carrefour de Larbre en al zo, er valt in die bochten iedere keer zo'n stukje van een meter of twee, zo, maar hij reed dat iedere keer gewoon kei vlot terug dicht. En ik zei, die jongen die gaat volgens mij nog proberen de koers te winnen. Mm-hmm. En dan, alles wat ik dacht dat hem zou moeten doen, dat deed hij ook gewoon. Dat ik de demarrage daar van boven in Roubaix, slag voor die afdaling. Super cool gebleven in de finale en vooral dat vond ik echt indrukwekkend, omdat hij zich op geen enkel moment... Onder de indruk laten komen van het evenement waar dat man bezig was. Hij heeft volgens mij gewoon gekoerst voor een koers te winnen en niet voor Parijs-Roubaix te winnen.
En hij geloofde er ook echt
ja,
in.
Ja, ja, en ook die sprint. Ik ben ervan overtuigd dat als Moscon daar niet rijdt, dat hem die kan winnen. Hij heeft de sprint verloren omdat hij naar boven is moeten gaan en daar eigenlijk zijn momentum mee verloren heeft. En dan die andere man hebben dan die swing gepakt in de bocht en daardoor extra snelheid gekregen. Maar als ze beneden blijven, dat komen ze er volgens mij niet over.
Ja, dat was geweest, hè?
Ja, het was tactisch supersterk gedaan van hem. Allee, de mogelijkheid dat hij me kreeg aangereikt, heeft hem allemaal genomen en heeft die sprint ook gewoon aangevat gelijk iemand dat al 20 keer gedaan heeft. En Want Van der Poel bleef beneden, wat dat slim is natuurlijk. Hij kon veel beter de aanval opvangen. Maar de manier waarop hem erover ging ook, de aanzet was er nog. En oké, hij zal bekrampen gehad hebben in de losse 50 meter, maar wie niet, hè?
Mm-hmm. 2002, zo lang was het al geleden dat, het nog eens een, dat er nog eens een natte editie was van Parijs-Roubaix. Was jouw eerste Parijs-Roubaix toen? Je werd toen derde, maar wel op 3 minuten van Johan Museeuw.
Ja, ik heb nieuw het in de situatie gezeten. Vanaf dat Johan is weggereden, ja, ik was aan het rijden voor het podium te komen.
Had die Nienke Pina wat beter geweest?
Daar hadden we het gezien.
Dus, maar is die prestatie van Vermeers gisteren straffer dan jouw eerste Parijs-Roubaix?
Dat maakt niet uit, dat weet ik niet. Ik weet niet dat dat straffer is, maar ik zat niet in de situatie dat ik de koers kon winnen toen, omdat Johan voorop reed, simpel. Ik was voor het podium aan het rijden. Dus ik weet niet als ik er had bijgezeten of dat ik dan hetzelfde had gedaan. Waarschijnlijk wel. Maar wat hij heeft gedaan, is gewoon... Dat is een heel ander koers geweest ook. Hè? Die mannen zijn ook... Eigenlijk niet waar. We waren ook vroeg weg. We hebben ook 230 kilometer voorop gereden in een dag. Maar dat was gewoon... Dat zijn van die wedstrijden. Ja, gisteren, je kunt nergens beter zitten. Dat is een ontsnapping. Mm-hmm. Ik heb direct een berichtje naar Fiete gestuurd als een tv aanging. Ik zeg, die mannen blijven voorop. Dat weet je toch? Ja, ik denk het ook. Ik zeg, nee. Ik zeker weten. Ik zeg, dat er misschien 1 of 2 oversteken nog. Maar dat is gewoon in Parijs-Roubaix. Je krijgt niks georganiseerd daarachter, omdat er zoveel chaos is.
Ja.
Ik heb geen ploegmaats meer na 2 of 3 stroken. En dat komt heel snel aan de kopmannen zelf aan. En dat je dan 2 of 3 minuten voorop redt met zo'n groep. Die mannen hebben niet afgezien, maar niet van spreken. Hè. Die rijden op een gemakschap, want die kasseien, die moeten niet wringen. Dat is geen stress. Dat is een droomsituatie.
Ja.
Maar natuurlijk, ja, wat Florian nu heeft gedaan, dat gaat zich moeilijk herhalen in de toekomst. Hè. De volgende jaren dat hem gaat starten, is het al met kopmanstatuut. En dan moet hem wel natuurlijk met de grote mannen meegaan als het echt hard gaat. Ik denk wel dat dat gaat kunnen, daar niet van. Maar het is een heel aparte situatie geweest, deze koers. Mm-hmm.
En dat hij na de finish, Thomas, op zijn stuur klopt, ontgoocheld is. Ja, dat is wel de juiste ingesteldheid. Hè?
Ja,
hij wil echt winnen.
Ik zie wel liever zo dan dat hij gewoon blij is met tweede, dat hij met zijn handen over de meet tweede wordt. En dan, ja, ik ben blij. Hij gaat uiteindelijk blij zijn met zijn tweede plaats, maar dus die teleurstelling moet er toch wel eerst in zitten.
Ja, we moeten wel altijd opletten om iemand na 1 seizoen en na zo'n prestatie meteen te bombarderen tot een nieuwe wielergod. Dus altijd een beetje voorzichtig zijn. Maar die jongen heeft toch wel veel potentieel. Jij in het peloton, had je dat al gezien, dat hij dat kan, Florian Vermeers?
Ja, want ook ik weet dat hij bij de beloften koers op koers won. En als hij overkwam, was dat wel zo van...
Opletten.
Dan moet je toch naar kijken, want dat gaat toch wel iets speciaals zijn. Ik had dan op de WK's, was hij er bij de beloften ook bij, daar reed hij met ons mee. En zag hij direct van, zit er wel iets in. Ook graag zei hij van, hij had lang met Florian rondgereden. En hij zei van, amai, die is hier veel sterker dan mij.
Oké.
Dus dat komt niet uit Nemel gevallen, maar... Dat hij tweede was, als ik dat gisteren in de bus hoorde, dacht ik ook van... Mm-hmm. Damn boy.
Ja, het komt inderdaad.
Het is ook wel een koers voor hem. Met zijn lichaamsbouw, denk ik dat Parijs-Roubaix best bij hem past. Dat is met zijn gewicht, met zijn lengte, hoe dat hij op kassei rijdt.
Maar het is toch een type tombonen, hè? Lengte, 1,93 meter is hij.
Is even groot.
Even groot.
Ik heb het opgezocht.
Ja.
Op internet stond dat een 85 kilo weegt. Dat is wel veel.
Dat is wel stevig. Misschien een beetje moeten vermageren.
80, 82 kilo moeten kunnen gaan. En dan zou hij natuurlijk kandidaat winnen, want ik denk ook dat hij explosief is. En hij heeft enorm
kan sprinten.
Ja. Heeft dus hij in de Vuelta laten zien dat hij kan sprinten?
Ik denk wel dat je dan de mogelijkheden hebt om ook andere klassiekers en andere wedstrijden gaan te winnen. Maar hij is nog jong. Het babyvet moet er nog wat af. Hè.
Ja, dat zie je ook wel. Maar het is een veelzijdig renner. Hè. Dit jaar hij won het bergklassement in de Ronde van Wallonië. Derde op het WK tijdrijden bij de belofte. Nu tweede Parijs-Roubaix. 3 totaal verschillende dingen. Hij kan dat wel.
Ja, bergklassement en Ronde van Wallonië is niet hetzelfde als klimmen, maar...
Dus... Ik heb dat ook nog ooit gewonnen.
Hij heeft ook nog leuk gewonnen toch bij de belofte?
Die tweede.
Tweede.
Bijna.
Achter
maar hij is veelzijdig.
Hij is veelzijdig. Het is iemand voor de klassiekers en hij kan tijdrijden, dus dat is zeker geen nadeel. Moest hij dan in een klassieker alleen voorop geraken, gaat hij niet zomaar stilvallen ook. Mm-hmm. Omdat hij kan tijdrijden. Hij weet hoe dat hij zo een inspanning moet doseren, maar... Ze moeten hem vooral nog altijd rustig laten groeien. Niet direct kopman maken, maar zo meer beschermde renners, schaduw kopman volgend jaar. En loop maar op het gemak hem zijn eigen ontdekken. En dan gaat dat vanzelf komen.
Maar wie is Florian Vermeers? Wat typeert hem als renner? Jij als ploegmaat, jij kan dat het best zeggen.
Het is niet dat ik heel veel bij Florian in dezelfde koers zit. Hij heeft een volledig ander programma. Normaal was dat nu in de Vuelta, maar dan startte ik niet. Maar het is een intelligente renner. Hij zit in de politiek ook. Lang gestudeerd, dus het is een slimme. Hij heeft koers ethiek, koersintelligentie. En hij weet hoe dat hij een koers moet doen en hij weet hoe dat hij ervoor moet werken. Dus dat is alles wat hij nodig heeft.
Zie je dat ook in de ploeg of tijdens de koers dat hij in de politiek zit? Dat hij... Ja, goed.
Als er discussies zijn aan tafel wel. Dan is
ja?
Zo, ja, dat wel. Je ziet dat hij zo...
De burgemeester.
Ja, zo. Ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Gelijk hoe dan een politieker kan doen. Hè. Zo'n beetje middenweg pakken en voor iedereen goed proberen doen, maar dan achteraf zijn eigen goesting.
Achteraf zijn eigen goesting, ja. Ja. Het is een echte politicus. Maar het lijkt mij ook wel iemand die luistert naar... naar de ouderen, naar de mensen met ervaring. Want hij zei ook na een aanloop van Parijs-Roubaix heeft hij naar John Degenkolb geluisterd, naar Philippe Gilbert, hoe hij het moet aanpakken. En hij heeft het ook uitgevoerd op die manier. Dus hij neemt het wel allemaal aan.
Ja, tuurlijk. Zeker bij Parijs-Roubaix. Dan moet je gewoon, als je dat nog nooit gedaan hebt, moet je gewoon luisteren naar wat dat de ervaren renners te zeggen hebben. Die, zeker bij Phil en John, die hebben alle twee al eens gewonnen. Dus ja. Die zullen het dan wel weten, hè, hoe dat beste wordt gedaan. Dus ja, gelijk van bandenspanning en remblokken in de oversteken en zo. Wat is er allemaal? Dat zijn allemaal dingen dat ik ook niet weet. Dat moet je vragen aan de man dat het meeste ervaring mee hebben.
Ja. Wat was gisteren een probleem met Tom? Die remblokken bij heel veel renners. Ja, wat moet je daar dan aan doen tijdens de koers? Wat kan je daaraan doen?
Maar ik denk, een dag zoals gisteren, dat je sowieso niet kunt aankomen met één set remblokken. Maar ik deed dat vroeger, ik bakte die in de pan.
Je bakte die in de pan, ja, dat moet je eens even uitleggen.
Een remblok die daar geen temperatuurcyclus er staan heeft, dus die moeten eigenlijk die chemicaliën erin zitten, eruit bakken. En normaal gezien doen ze dat met inremmen. En dus dan worden die een paar keer warm geremd en dan harden die eigenlijk uit en dan gaan die veel langer mee. Maar dat doet dat eigenlijk op de fiets, maar niemand doet dat. Nee. Dat je met een koersfiets krijgt dan ook niet voldoende temperatuur in. Dus ik legde die gewoon in de pan en ik zette dat zo even op 9, dat vuur, poep, tot die beginnen aan te dompen en dan is dat goed. Dan gaan die veel langer mee en dan remmen die ook beter.
Doe je dat ook, Oliver?
Well, ik rem ze in, maar inderdaad, mijn broer doet dat ook zo met zijn mountainbikes altijd. Ja. Elke wielertourist gaat dat ook herkennen als je zegt van je hebt een nieuwe fiets gekocht of je hebt nieuwe remblokken gestoken. Een dag voor een toertocht. Dat je daar €40 gekost en ze zijn er op een uur en een half door.
Ja, maar inremmen, dat begrijp ik. Maar in de pan leggen, remblokken...
Wel, hetzelfde systeem. Dat is gewoon om, dat moet gewoon temperatuur krijgen. Ja. We hebben bij de ploeg daar zo'n machine voor. Met een schijf en dat draait dan gigantisch erop. En dan kloppen ze dat toe. Zo, ja, ik zal het een keer zo...
Dat die, zo heel, die moeten eigenlijk heel snel een temperatuur pieken.
Ja, inderdaad.
Oké.
Het is ook niet zo... Dat
je mocht ze niet rustig opwarmen.
Eender wat mee kunt doen. Dus echt, ze moeten die piek hebben. Zo. Dat moet één keer...
En dan?
Een temperatuurpieking geweest zijn en dan gaan die veel langer mee. Maar zoals gisteren, ik denk niet dat je met ingebakken of ingereden blokken ook aan de finish waard gaat. Dat zijn van die super extreem dagen. Hmm. Het is vooral het water dat het probleem is. Als je in de finale bijvoorbeeld ook, dat zijn twee zaken. Dus als het echt regent, gelijk in het begin, blijven de kasseien eigenlijk proper. Uh-huh. En dat zag je ook. Maar in de finale was het dan gestopt met regenen en dan wordt het allemaal vettig. Hè? Want die kasseien die liggen dan vol modder. Maar in zo'n omstandigheden kun je wel finishen. Maar het is dat water constant, dat die kleine zandkorreltjes meepakt, dat fret
dat schuurpapier. Dat is echt. Je remt heel erg op schuurpapier.
Zelfs zonder dat je aan het remmen bent, is dat eigenlijk al om zijn blokken aan het weggaan.
Zit je dan met schrik op de fiets, gisteren bijvoorbeeld?
Nee, want ik wist dat mijn eerste fiets, dat waren ingeremde blokken. En dat remt supergoed. Maar je weet wel, ik moet niet remmen voor niks. Ik moet zo min mogelijk remmen, want vroeg of laat gaan ze er wel door zijn. En dan... zat ik een keer bij Stan de Wulf, gingen we naar een bocht. Ik rem en dan vertraagt hij helemaal niet meer de fiets. En dan knal ik daar op hem in die bocht. Geen remmen meer, fietswissel. Maar dat was dan een fiets met nieuwe blokken, die niet ingeremd waren. En die waren er ook op 3 kwartier door of zo. En dan nog een andere fiets voor de finish.
Dus je hebt gisteren veel fietsen gebruikt.
Ja, het was een dure dag.
Ja,
het zijn wel de nadelen van schijfremmen, is even in de picture gezet.
Ja, maar pas op, in die regen, ik zou het niet gaan doen met velgremmen ook.
Nee, dus, absoluut niet.
Zeker niet. Allee, als iedereen met velgremmen rijdt, is dat natuurlijk vreemd. Ja. Maar de gemixt peloton, zeker in het nat, ben toch wel echt een grote fan van schijfremmen.
Ja, ik ook.
Kan iemand die nooit wielrenner is geweest, zoals ik zelf, zich ooit inbeelden hoe zo'n ellendige dag op de fiets is in Parijs-Roubaix? Hoe zwaar dat eigenlijk is? Kan je dat...
Nee.
Ik kan dat benadrukken van ik zie jullie toekomen als halve lijken.
Het is vooral de chaos en de miserie. Uh-huh. Hè, dus...
Alle dingen die, als we achteraf vragen hoe komt het dat, en je kunt 1000 verhalen vertellen, dat klinkt altijd als excuses, maar je komt de zotste dingen tegen dat je als wielertourist op een open circuit, je kunt dat, gaat dat nooit niet mee, maar.
Dat was een renner, Tom Paco van Bingo Thousand Pauls. Die reed gisteren mee, is bij de tijd binnengekomen.
Ik heb die jongen nog gezien toen we naar huis reden.
En heeft 30 keer, zei hij achteraf, aan opgeven gedacht. Maar het publiek sleurde hem erdoor. En de laatste 5 kilometer, zegt hij, heb ik meer geweend dan in de laatste 2 jaar van mijn leven. Maar wel uit vreugde, omdat hij uiteindelijk de finishlijn toch zou halen. Buiten tijd, hè. Maar dat zegt toch veel over de heroïek van die wedstrijd.
Dat is een menselijk avontuur. Hè. Ja, dat is een overwinning op zichzelf waarschijnlijk dat hij geboekt heeft. En je gaat er ook wel vruchten van plukken. Alleen meer dan als in... Ja, hij gaat er harder door geworden zijn. Mm-hmm. Maar het zijn toch...
Maar het is toch niet gezond? Kijk, Van Avermaat heeft een paar keer overgegeven tijdens de koers.
Ja, maar natuurlijk in zo'n Roubaix, de banen zijn zo vuil. Ja, zijn boerenwegen, die worden alleen maar gepakt door tractors. Daar heb je gewoon verkeer
over. Het is geen Nevia dat je binnenkrijgt.
Nee, het is geproken.
Dat is gewoon koeienstront, strontwater. Ja.
En proef je dat echt, dat koeienstront is?
Ik ken de smaak nu niet zo goed, maar...
Je wordt er ziek van, hè. Ja. Je wordt er echt ziek van.
Want dat hoor je wel achteraf, hè. Vaak van, ja, mijn maag was aan het opspelen. Dat is puur door alles wat je binnenkrijgt tijdens die koers.
Wat denk je nu?
Ook in gewoon regenkoersen is dat al.
Inderdaad. Wat, als je
geweest, modder is dat helemaal.
Dat moet niet per se mest zijn of zo. Dat, als je in Antwerpen gaat koersen. Ja, inderdaad. Als je in Antwerpen gaat koersen.
Ik heb een paar keer gezien, zo platgereden beesten en de regen. Dan rij je zo de...
Een sponsor. Ah. Ja, dat is echt waar.
Het is geen proper sport. Hè.
Nee.
Maar ook als je in een stad rijdt en al hetgeen wat de auto's achterlaten, dan krijg je ook binnen. Dat is ook een veiligheid. Ja. Dus zodra het regent, de eerste regen is wel ondankbaar.
Als je een aankomst hebt in een stadcentrum en het regent of het heeft geregend, moet die kleren soms eens zien. Hoe zwart dat die zien. Ja. Het is gewoon puur
olie
en vetzakkerij.
Mm-hmm. Eigenlijk geen gezonde sport. Hè.
Toch niet als het regent. Nee.
Is Roubaix daardoor ook wel de allerzwaarste van de 5 monumenten, denk je, Thomas?
Als het regent wel, ja. Ik denk als het droog is, is het sowieso wel zwaar. Maar als het regent, is het gelijk gisteren miserie langs alle kanten.
Een volledig andere koers als het regent. Uh-huh. Verandert alles. Parijs-Roubaix, droog is een windkoers. Takt is een beetje. Hè. Je hebt niet veel plaats. Je gebruikt de kasseien om de rest wat op de kant te zetten en zo. Met de stukken dat je echt verschil maakt op kasseien. Dat is 20 kilometer of zo aan de kasseien dat je kunt gebruiken. En de rest is in de kanten rijden. Ja. Maar als het regent, is dat gewoon... Je kunt niet meer in je kant rijden. Dat is altijd op die kassei. En de stress dat erbij komt kijken. Dat is gewoon een volledig andere wedstrijd als het regent.
Heb je gisteren spijt dat je geen coureur meer was?
De eerste keer, ja.
Is dat de eerste keer?
Hij gelooft dat niet, maar dat was echt... Maar niet nu, hè. Ik zou niet echt willen starten vandaag met mijn conditie. Maar zo'n goede dag... Ik heb er eigenlijk heel mijn carrière op gewacht op zo'n dag nog eens. Omdat in 2002 ook... Oké, dat was ook een specifieke situatie. Ik was mee in die vroege vlucht. Maar ik had toch graag zo nog eens naar Roubaix gereden, ja. Ik kon ook redelijk, goed op een natte kassei rijden ook. Alleen natte kassei ook. En dat maakt het gewoon nog zwaarder. En had het nog wel eens graaf geweest om te doen.
Ik wil het graag hebben over 2 favorieten die het uiteindelijk niet gehaald hebben. Wout van Aert. Hij was zijn geweldige seizoen eindigen met een overwinning in Roubaix. Dat is niet gelukt. Niet door pech, maar gewoon omdat hij niet goed genoeg meer was. Hè. Zo simpel is het. Hè?
Ja, dus vormpieken komen en gaan. Hè. Ja. Heel simpel, hè.
Maar je zegt het, pieken. 3 keer pieken op 1 seizoen, Thomas. Want in het voorjaar, dan heb je het blok in de zomer met Tour de France, Olympische Spelen. En dan WK, Parijs-Roubaix. Is dat te veel?
3 keer pieken, dat gaat wel. Zeg, maar je kunt niet verwachten, dan zal het 3 even hoog zijn. Die pieken, je kunt op alle 3 heel goed zijn. En voor Wout van Aert kan dat goed genoeg zijn om in alle 3 die periodes te winnen. Maar
en er is ook wel, ik vind ook, gisteren is het niet alleen fysiek ook, hè. Ja. Fysiek 3 keer pieken, allee, laat hem dat doen en laat hem bijvoorbeeld 3 keer op een jaar, weet ik veel, een test afleggen waar geen haan naar kraait, dan gaat dat fantastisch goed zijn. Maar hij wordt ook zo constant, die wordt niet gerust gelaten, geen seconde. De kranten staan er vol van, sociale media staat er vol van. Elk woord dat hij zegt wordt uitvergroot, uit context gehaald, misvertaald, polemiekjes langs alle kanten. Dat is toch vermoeiend. Ik denk dat het toch vermoeiend is om Wout van Aert te zijn van de jaar.
Maar jij kan je daar wel een beetje in opjagen, hè? In dingen uit de context gerukt en de sociale media en de kranten. Want eerder dit jaar en het voorjaar was jij zelf ook gepikeerd over de situatie waar jij dan in terecht kwam. Hè? Is dat iets dat speelt?
Ja, dat stoort mij vaak enorm. Like nu met WK kon ik mij daar ook super ambetant in maken, maar zo de analyses achteraf, dat ik dan denk.
Tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert en verkeerde tactiek? Of...
Vooral zo'n verkeerde tactiek, denk ik. Als je met een Wout van Aert, dat is gelijk als we met u naar Qatar gingen.
Ja, maar ik heb die discussie ook moeten
doen. Ja, ik vond maar jongens. Dat is gewoon correct.
Dat is geen verkeerde tactiek. Het is een tactiek waar je in de finale botst op iemand die uw kopman eraf redt. Ja. Maar die tactiek was juist. Dat was een tactiek dat ze nodig hadden. Hè? Want Van Aert moest een zwaar koers hebben en moest de sprinters gelost worden. Dus ze hebben dat allemaal gedaan. Gelijk dat hoort. Het enige moment, op het moment van de waarheid, Alaphilippe gaat en de ander kan niet volgen. Ja.
En dat is wielrennen.
Dan moet je, ja, voilà, dat is koers. Je maakt een keuze voor de start. Je doet wat je gezegd hebt. En dan kom je in de finale en dan krijg je de rekening gepresenteerd. Dat is niet goed genoeg. Dat is zo simpel is het. Maar dat is geen verkeerde tactiek. Dat je gewoon toegeven achteraf. Maar dat wou ik ook gedaan trouwens. Van, sorry man, ik had vandaag geen topdag.
Maar dat is allemaal perfect. Maar heel die roos let daar rond.
En dan maken ze dat weer van alles van. En dan
de schuld van de media.
Dan heeft één keer voor de Fransen gereden. Ik bedoel, ja, als er iemand anders wint, heb dat altijd die gast gereden. Hè.
Inderdaad. Dat is simpel is. Klopt. Ja. Maar ik stuur mij gewoon vooraf zo lezen dan van de Belgische ploeg 9 op 10 voor de start. Hè. En dan achter de koers de Belgische ploeg 5 op 10. Het zijn dezelfde gasten, hè. En dan, allee,
dat is echt.
Dan sleuren ze heel dat publiek mee. En,
inderdaad.
Dan hoop ik dat die dat allemaal niet lezen, die gasten. Maar je weet dat ze dat wel lezen.
Ze lezen dat wel, ja.
Natuurlijk lezen ze dat.
Ja, okay.
Maar dan komen de inwendig zotte.
Terwijl dat is niet slecht gereden. Ik las dus nooit kranten. Er iemand mee op het einde.
Nee. Ik las nooit kranten.
Nee, maar het is niet alleen kranten.
Maar toen was dat nog... Allee,
je krijgt dat dan doorgestuurd.
Tot 2012, 2013 konden we nog een beetje verstoppen. Hè. Sociale media was nog maar juist aan het beginnen.
Dat was nog netlog. En MySpace.
Dat, juist... dat ging nog allemaal. Als je dat ging zitten, las, dat waren er nog sava. Maar nu heeft iedereen een stem gekregen. Hè. Ja, gasten, die kunnen... Iedereen kan die bereiken. Hè. Jan met de pet, de mensen die hier op straat wandelen, die kunnen als nu naar een bonenpool, kunnen die een bericht sturen. En dat komt aan en je kan dat lezen. Hè. Dus
en die leest dat, hè?
Ah, ja.
En als hij dat niet leest, stuurt hij wel iemand door die dat gezien heeft. En de gezien wat dat een diner tegen u of over u gezegd heeft.
Dus je moet denken, dat is 24 op 24, 7 op 7, 356 dagen per jaar. Gewoon shit.
Mm-hmm.
Dat klopt. Met wat voor gevoel vertrekt Wout van Aert niet op vakantie?
Nee, maar hij toch content gaat zijn. Hè. Het is mijn zinziens de man van het jaar in het weg willen rennen. Dat is zo wat de god of cycling. Als je dat niet goed voelt, dan mag er hem niemand goed voelen.
Wat denk jij, Thomas?
Ik denk dat hij genoeg heeft gewonnen om content te zijn, zeker?
Denk het ook, ja.
Misschien de hoofdvogel dat hij had gedacht met WK of Olympische Spelen, dat weg is gevallen, maar... So be it. Ik denk dat hij genoeg heeft gewonnen voor blij te zijn.
Mm-hmm. Ja, absoluut, absoluut. Allee, je wint en je verliest en... Het gaat erom dat je de wedstrijden die je aangestipt hebt, dat je meedoet om te winnen. En zeker de Olympische Spelen was Wout, denk de man in koers. Hè. Hij heeft er tactisch niet genekt geweest. Niet gezekerd, altijd wel, gewoon genekt geweest. Omdat hem er zo erg bovenuit stak. En ik kreeg ze er niet af. Dus.
Ja.
Maar de rest van de koersen dat hem gereden heeft, heeft hem allemaal geregeld dat ik het graag zie. En gekoerst en mee de koers gemaakt en gewonnen. En dus. Je kunt ze niet allemaal winnen, zo simpel is het.
En hij mist ook geen afspraak.
Allemaal goed.
Hij mist geen afspraak.
Nee. Dat is echt verwonderlijk. Allee, nee, bewonder ik zelfs. Dat hem echt iedere keer verstaat. Dat is wat hij ook zegt. Hij krijgt echt... Het is niet alleen dat fietsen, hè. Het is al de rest ook. Hè. Iedere keer bam, oplaaien, naar die start gaan. Allee, alles van je laat afglijden, proberen te focussen. En dan in die koers doen wat je moet doen. Maar dat is allemaal niet zo gemakkelijk als iedereen denkt. Hè.
Nee. En 100 keer dezelfde vragen moeten beantwoorden.
Ja.
Ik weet het.
Ik stel ze.
Yves Lampaert, toch ook een van de favorieten gisteren. Die deed na de finish een opvallende uitspraak. Hij zei, ik was eigenlijk de beste man in koers.
Ja, maar ik geloof wel...
Het zal toch niet veel schelen?
Nee, niet alleen Yves, maar ook Sénéchal en die mannen van Quickstep Stibar. Die hebben echt op verschrikkelijk slechte momenten pech gehad.
Zal ik zeggen waarom dat is volgens mij? Dat hij met binnenmatjes rondreed.
Echt?
Ja, Yves, ik stond voor de start naast hem en... Ik zie aan zijn schpapje dat het geen tubeless ding is. Ja, Yves, binnenbandjes. Ja, maar dat zijn van die latex, dat bol goed. Maar ik dacht, dat het meest voorkomende verplatterijen, snakebites, bij het doorstampen op de kassein.
Maar waarom?
Omdat ze geen tubeless chanten hebben, blijkbaar.
Maar ik zit echt niet meer mee. Dus we hebben met tubes gereden, hè, Ruben?
Nee.
Niemand niet? We waren toch drie?
Ik weet niet, niemand niet, maar toch uitzonderlijk.
Dus het is eigenlijk een verkeerd materiaal.
Ze hebben een supergoed materiaal, ze hebben een supergoeie kader, maar gisteren hebben ze wel de verkeerde banden voor
de constructeurs hebben dat al, die zijn al 20 jaar aan het pushen voor die tubeless en tubes eruit te krijgen, omdat dat gewoon niet commercieel haalbaar is. Een tube dat wordt verkocht, niemand koopt dat. Alleen de profploegen gebruiken dat. Dus ze willen daar natuurlijk tubeless en bandjes willen ze promoten, want dat krijgen ze verkocht aan een wielertoerist. Maar eerlijk, voor Parijs-Roubaix... Er bestaat niks beter dan een tube. Dat is gewoon 100% zeker.
Dus hadden ze gewoon...
De tubeless is toch niet slecht, hè?
Nee, hè?
Ja. Het is ook bot ook plezant. Dus een dertiger... Wij reden met de dertiger tubeless. Dat zijn al dikke banden en lag er zo een moes in. Want met één keer lek gereden, wat dat trouwens ook een record is, met tubus reed ik altijd 4-5 keer lek. En het zat er zo'n moes in bij mij in die band. En dat ik mee kunnen doorrijden, like dat er één bar in zit. Zo. Ja. Dus ik reed lek in het begin van een sector. Ik zei, ik sta plat. Hij rijdt op het einde van de strook.
Dat is echt een fysieke moes.
Dat is echt een fysieke moes. Nee, dat is zo gelijk isolatie.
Als je die band oppompt, dan wordt die een moes plat. En dan als je plat valt, wordt die een moes dik. Dat is ook voor die een buitenband om je af te laten.
Maar dus had Quickstep met het materiaal gereden waar jij bijvoorbeeld mee reed?
Het land met mijn wielen had hij wel een betere uitslag rijden. Dat denk ik wel. Want uiteindelijk is dan ook mee met de mannen die voor de overwinning strijden. En je rijdt weer lekker. Oh,
drie keer, hè?
Ja, het was echt verschrikkelijk. Want op het moment dat Mathieu daar gaat en is het mee, hè, is dat echt te lachen in zijn wiel. Hè. Mm-hmm. Is dat echt, ga je zijn bier, dat staat stamp op.
Maar dan baal je toch aan de finish. Als je dan die wedstrijd in je hoofd nog eens herhaalt, als het daar dan aan ligt en je voelt, je bent zo goed.
Het is niet de eerlijkste koers in de wereld.
Zeker niet de eerlijkste koers.
Nee.
Zeker niet. Het is vaak super frustrerend, maar het zijn altijd wel de beste die het minste chance hebben. Dus die het meest... Ja. Allee, die er levend doorkomen, zal ik maar zeggen.
Dus je begrijpt wel dat hij achteraf zei van, ik was de beste man.
Yves is ook niet de man die dat alle weken zegt. Hè.
Nee.
Dus, nee, helemaal
als
niet.
Als hij dat zegt, pak ik dat wel serieus.
Maar dat vind ik toch een beetje een flater van binnenbandjes in een Roubaix. Echt.
Ja, ik denk dat niet. Dat is een foutje.
Dat snap ik echt niet.
Mm-hmm. Oliver Naassen, doe je het nog allemaal graag?
Ja, het leven is altijd mooi, zeker wel, maar ja.
Hij kan niks anders.
wacht, ik ga voor een keer beginnen tuinieren. Ik zal een keer een foto sturen. Ja.
Maar als jij kijkt naar jouw jaar, naar 2021, hoe zit je hier?
Dan is als sportief zeker een dal, hè, maar ja, weet, je moet daar ook door. Hè. Het is alleen maar door... Ik heb mij blijven soneren. Ik heb tot op het einde van het seizoen gereden. Ik kon ook een hand ook smijten en daar had ik gewoon geen zin in. Dus... Je zit nu altijd met een smile en ik kijk ook enorm uit naar zo'n keer echt lang te rusten, wat ik nog nooit gedaan heb in mijn leven.
Nee, hè?
En dan een keer vanaf nul ter starten, want ja.
Zo'n reset, dat is nodig.
Ik heb mijn beste jaar gereden in 2012 en toen ben ik in 2011 uitgevallen met mijn zitvlak. En toen heeft Ivan gezegd, 3 maanden geen fiets.
Je hoort dat zo vaak.
En ik heb dat goed laten genezen en ik ben gaan wandelen en ik heb wel sport gedaan, maar ik mocht niet op de zaal zitten.
Kun je nog tegenkomen in Ardennen, weet nog?
Ja,
wandelen wordt.
Wat had je dan aan jouw zitvlak ontsteken?
Je gaat erin. Nee, dat was echt een wonde die was opengegaan en dat geneest niet. Hè. Dus, dat iedereen dacht, en dat was echt een gat. Ja, en dan, dat goed laten genezen en dan ben ik op tijd beginnen trainen terug. Begin oktober al ergens zo. En heb ik super goed opgebouwd. Mm. En 12 was... Bam, ik had echt veel in mijn eigen. Mijn lijf was helemaal herzet.
Er zijn zoveel van die verhalen. Wout, achter zijn zware blessure in de Tour. Dat is ook niet meer dezelfde. Hè? Je hebt wel een stapje bijgezet. Natuurlijk, zijn leeftijd laat dat ook toe. Dan Greg breekt er met ons in een toertocht in 2016 zijn enkel.
Dat is juist.
Eerste trainingen, dat waren die in januari met de ploeg op stage slagen gekregen van de Neos van BMC. Alles gewonnen in 2017 van klassiekers. Een Warren Barguil dat een keer met de Sunweb omver gereden is in gewoon winterstage. Ja, winter toerit op toerit in de zomer. Ja, dat is altijd, je ziet dat vaak renners die noodgedwongen aan de kant blijven, dat die toch wel een ongelooflijk jaar rijden erachter. Mm-hmm. Dus als ik dat een keer simuleer, een blessure. Mm. Dat misschien ook wel lekker lukken.
Thomas, hoe zit dat bij jou? Je hebt nog een contract bij Lotto tot eind 2022. Ga je dat ook effectief uitdoen?
Ja, dat is gewoon een vraag. Ja, ik ga het wel uitdoen. En ik ga gewoon zien of ik op het einde van volgend jaar nog koersplezier heb of niet. Maar ik heb een beetje hetzelfde als Olly. Zo'n heel jaar zo niet echt wat ik ervan verwacht had en moe. Maar ik heb de hand ook iets vroeger gegooid, omdat ik geen doel had meer.
Je bent al 4 weken aan het rusten, hè?
Zo goed als niks. Dat gewoon gelijk dat een gezonde mens van mijn leeftijd zou sporten. Zo 2-3 keren in de week wel iets van fietsen, maar niet mijn trainingsschema. En dat is nog de rest van deze maand dat ik geen trainingsschema krijg. Dus nu ga ik wel beginnen met 3-4 keer in de week terug normaal fietsen, maar niet lang. En hopelijk is dat dan ook hetzelfde met blessure een beetje, of toch die rust dat je moet hebben met een blessure voor dat een beetje te simuleren. Want de voorbije 12 jaar heb ik geen ene keer langer dan 3 weken van de fiets moeten blijven. Dus gelukkig nooit een grote blessure gehad.
Ik heb jou tijdens de Ronde van Frankrijk toch een aantal keren gesproken, voor de koers, na de koers. En hoe meer die wedstrijd vorderde, hoe meer ik het gevoel had van... Thomas de Gent, die gaat ermee kappen. Die gaat stoppen met koersen. Die heeft er geen zin meer in. Die mist zijn kinderen, die mist zijn familie, die mist zijn vrienden, die mist het gewone leven. Was dat op dat moment echt het gevoel dat overheerste?
Ja. En vlak na de Tour ben ik ook effectief... In mijn hoofd was ik 2 weken gestopt met koersen. Dat ik dacht, ik ga gewoon niet meer herbeginnen. Maar we zijn op vakantie getrokken naar Spanje en ik ben daar terug beginnen fietsen. En gewoon voor mijn plezier, 4-5 uur. En dan besefte wel, ik fiets gewoon graag en ik train graag. En het is gewoon de stress van het koers dat je soms een keer moet kunnen wegdoen. En soms heb je zo'n mentale reset ook nodig.
Mm-hmm. Zeker en vast. En heeft het misschien ook te maken met het feit dat de ploeg waarin je rijdt, Lotto Soudal, dit jaar in de perceptie geen goed jaar gehad. In de perceptie, want ik onthoud ook wel Brent van Moer, nu Florian Vermeers, 2 jonge gasten die daar toch wel zijn, die zich ontbolsterd hebben. Maar hoe sta je daar tegenover? Wordt die ploeg goed of goed genoeg gemanaged?
Alles kan beter, hè. Dat is altijd zo. We hebben zeker lichtpuntjes, maar we hebben ook heel veel pech gehad. Valt Caleb Ewan er niet uit in die eerste sprintetappe van de Tour, dan winnen we er wel 2 of 3 en dan is het oordeel van de meeste mensen ook weer anders. Maar het is minder dan andere jaren, dat kunnen we niet wegsteken. En de negatieve sfeer rond de ploeg zo, en dan sponsor die weggaat en renners die weggaan, Mark en Herman die
ja,
weg moeten.
Ja, dat wil ik eigenlijk eens benadrukken. Ik heb hier wat opgeschreven. Marc Sergeant, Herman Frison, mannen die al hoe lang in dienst van de ploeg werken? 15 jaar. En daarvoor al coureurs geweest binnen die ploeg. Die zijn op straat gezet op 1 jaar van een pensioen. De geruchten, blijven geruchten, doen dat John Lelange, de grote baas, gewoon knikt wat de nationale loterij wil. De sponsor Soudal die wil eigenlijk meer geld op tafel leggen, maar mag niet van Lotto, want zij willen de grootste zijn. Philippe Gilbert is eigenlijk de echte baas van de ploeg. Dat wordt gezegd, hè?
Ja, als je dat dan
allemaal,
niet.
Als je dat allemaal hoort, dat is toch zonde dat een ploeg als Lotto Soudal daarmee te maken krijgt en die perceptie tegen heeft op die manier.
Ja, ik weet nu niet hoe dat juist zit met Soudal en of dat ze zijn weggegaan omdat ze niet meer mogen betalen. Of dat ze gewoon, ja, als je bij het gerucht is dat ze naar Quickstep gaan, maar ik denk wel dat dat waar is. Als dat zo is, natuurlijk ja, dat is een goede zet voor hen. Hè. Ze willen ook een beetje waar voor hun geld, meer waar voor hun geld. En dan zitten bij Quickstep gewoon heel goed. En dat is heel jammer voor ons, maar ze zijn ook heel fair. Ze hebben nog 1 jaar contracten. Ze zeggen nu al, wij stoppen ermee.
Ja.
Dus we hebben kans, John heeft kans genoeg voor een tweede sponsor te vinden. Ik heb al in de situatie gezeten met Van Kanselij, dat gewoon halverwege hun laatste jaar, dat ze dan zeiden, wij stoppen en dan is het veel te kort dak voor nog iets te vinden. Dus nu ze zijn heel fair. We mogen alleen maar blij zijn dat ze 8 jaar sponsor zijn geweest bij ons.
Mm-hmm.
Of 9, ik weet al niet meer zo lang. Dus we hebben kans voor een andere sponsor te vinden. Maar mm-hmm. Ja, er zit veel slechte sfeer rond de ploeg op veel vlakken. En het management kan beter, maar de renners kunnen ook beter doen.
En het materiaal?
Op zich vind ik het materiaal niet slecht, hè. We rijden met Campagnolo en we rijden met Ridley. Dat is helemaal geen slecht materiaal. Maar ook daar, ja, het kan altijd beter natuurlijk.
Mm-hmm. Ik weet nog, toen ik stagiair was bij Lotto, toen had ik, dat was in 2014, had ik wel dezelfde fiets als jullie nu hebben. Dus juist dezelfde.
Ja, kleine verschil. Een beetje lichter en schijven, maar ja.
7 jaar geleden.
2014, ja. Dus intussen 7 jaar geleden.
De tijd is fiets wat beter mogen en terug vernieuwd worden. Wat iedereen... Of elk fietsleverancier heeft wel een nieuw tijdritmodel om de 2 jaar.
Uh-huh. Daar heb je toch op gevloekt, hè? Op die tijdritfiets?
Ja, dat frustreert mij enorm. Dat al 7 jaar hetzelfde is. Uh-huh. Maar dan nog, de coureur erop moet ook harder kunnen trappen. En dat is dan weer de fout van onszelf.
Uh-huh. Maar ik onthoud, Thomas, je bent nog niet bezig met jouw pensioen. Je bent nog niet bezig met wat je na jouw carrière als wielrenner wil doen.
Ik heb wel een paar ideeën voor te doen, maar...
Bondscoach?
Nee, eigenlijk meer ploegmanager, als ik eerlijk ben. Maar
echt?
Dat is meer management gedeelte van een ploeg. Maar ik wil er nog niet te hard mee bezig zijn, want dan mentaal begint ook al een beetje meer te stoppen dan
af te weken,
dat moment.
Ja, echt afscheid. Nee. Want bondscoach, om het daarover te hebben, is dat echt een moeilijke job?
Ik weet niet, ik ben geen bondscoach.
Nee, maar wat denk je? Je moet keuzes maken, je moet altijd mensen teleurstellen ook.
Zeker niet gemakkelijk. Hè? In een land als België. En ook Sven. Allee, Sven is wel echt heel serieus. Die is er het hele jaar mee bezig.
Ik vind het een heel goede bondscoach.
Ik vind het ook een heel goede bondscoach, zeker.
Maar in België is het wel een luxe probleem. Ja, dat je zoveel goede coureurs hebt. Je kunt met verschillende renners winnen.
Een vriend van mij is bondscoach in Litouwen. Bagdonas, mijn ploegmaat van een paar jaar geleden. Dat is helemaal anders dan als Sven van toen. Dat, dat is profs, maar dat heb je bijna meer rondrijden in het peloton. Dat is, in België is het wel, het is toch wel een fulltime job. Ja. Daar moet je wel zeker van zijn.
Iemand als een Sven van Toorn, bijvoorbeeld Tom. Belt hij jou soms of om ook eens te voelen wat jij denkt?
Nee,
of
ik moet eerlijk zeggen, ik vind Sven echt het geknipt figuur om die rol van bondscoach op zich te nemen. En hij is er super hard mee bezig, super gemotiveerd. Wilt alles vastpakken op het moment zelf ook nog. Hij laat niks los. Ik heb met Sven wel contact, maar ik moei mij zeker niet met selecties. En hij vraagt mij ook niet om raad of zo. Echt niet. Dat is ook niet aan mij. Dat zou ik beter zelf bondscoach.
Maar Eddy Merckx doet dat bijvoorbeeld wel, hè? Dus waarom zou jij het dan niet kunnen om zo tips te geven?
Tips geven? Hij moet de knop doorhaken. Hè. Ja. Dus het is altijd voor die laatste twee, drie plaatsen, meestal 5, 6 man. Dat is redelijk duidelijk. Mm-hmm. En die laatste twee plaatsjes waar je meestal discussie hebt over 10 mensen dat eventueel wel kunnen doen, hè. Dat is altijd het probleem.
Mm-hmm. Het is altijd ondankbaar als je niet bij zit natuurlijk. En voor een bondscoach is het ook moeilijk, maar... Mm-hmm. Als je twee ploegen kunt opstellen voor een bepaald WK op een bepaald parcours...
Ja.
Dan weet je dat je altijd mensen teleurstelt. Maar het is niet omdat je iemand teleurstelt dat je geen goede bondscoach hebt. Mm-hmm. Tegendeel.
Nee, je moet mensen teleurstellen.
Ja, dat is life.
Mm-hmm. Daarbij, ik denk dat er geen enkel profrenner is die niet met teleurstellingen kan omgaan.
Maar nee, joh, dat is wielrennen. Dat is spijtig genoeg. Dat is teleurstelling na teleurstelling. En dan een lichtpuntje zo. Ah, daarvoor doen we het.
De meeste dagen zijn teleurstellingen als profwielrenner.
Exact. Als je 80 koersen op een jaar hebt en je wint er 2, dat is fantastisch jaar gereden. Ja, maar wel 78 keer slagen gekregen.
Maar als je nu al even vooruitblikt naar volgend jaar bijvoorbeeld. Tom, mannen als Remco Evenepoel, Wout van Aert, ik weet het, er is nu een beetje gedoe. Maar wat moeten ze nu doen? Moeten ze eens goed samen gaan eten en dan gewoon vergeten wat er nu...
Ze moeten vooral zelf voor hun eigen uitmaken wat het belangrijkste is. Of dat ze dat willen doen en kunnen doen. En ik weet niet, net zoals dat jullie dat niet weten, wat er geweest is of gezegd geweest is in koers, voor koers, na koers. Maar de grootste mensen moeten dat... het maakt u een grote mens dat je nu gewoon eindelijk kunt uitpraten. Want dat is uiteindelijk ook maar een koers geweest. Oké, het is een pech, het is 2K in Leuven, in België. We hebben niet gewonnen. Maar dat is het ook maar. Hè.
Ja.
Volgend jaar is het terug een WK, hè, want het was zondag terug koers. Hè. Het is maar koers, hè. Dus praat dat uit en laat dat zeker geen item worden. Of laat de mensen daar geen item van maken. Want dat is het vooral.
Ja.
Dat is gewoon emotioneel, denk ik. Een emotionele reactie van beiden.
Je moet daar niet op springen. Ze hadden dat ook niet mogen op springen. Ze hadden altijd moeten zeggen, sorry.
Klaar. Die kunnen altijd wel plaatsen, denk ik.
Oké. Voor Wout van Aert seizoen gedaan. Net als voor de meesten, ook voor jou, Olly. Mm-hmm. Voor Remco Evenepoel is het nog niet gedaan. Zaterdag de Ronde van Lombardije. Hoe belangrijk is dat voor hem om nu die Ronde van Lombardije te rijden? Gaat dat een soort van afsluiting zijn van...
Ja, in zijn proces.
In zijn proces van verwerking? Want het is toch wel heftig geweest, hè, Tom? Want je lacht er nu een beetje mee, maar het is toch wel...
Nee, ik denk niet dat hem... Ik weet het niet. Ik ken hem niet zo goed dat hem dat voor zichzelf nodig heeft om daar sluiting aan te geven of zo. Ik denk dat hem dat al lang gedaan heeft en dat hij al lang geparkeerd is.
Hij heeft mij toch gezegd dat hij het nodig heeft. Ja. Hij gaat ook naar de plek gaan, naar de Mino di Sormano.
Ja. Ik ben zo niet, maar iedereen is anders. Hè.
Ja. Wat verwacht je van die wedstrijd van hem? Zaterdag, kan je daar iets over zeggen?
Het zou zomaar kunnen dat hij daar zijn eerste monument afschiet. Hè.
Ja, het zou wel mooi zijn.
Het zou wel top zijn, inderdaad.
Uh-huh. Maar gelijk dat hem nu redt, verwacht ik dat eigenlijk ook wel.
Ik verwacht dat hij ook wel...
Of Calbrelli moet meedoen.
Ja, dan is hij verloren natuurlijk.
Oké, ik heb nog één vraag over Remco Evenepoel, want het is toch iets dat leeft. Hè? Ook jullie zitten nog in het peloton. Wat ik hoor van verschillende renners is dat de perceptie een beetje tegen zit. Maar die jongen, naar mijn gevoel, als ik daar naar kijk als buitenstaander, heb ik niet het gevoel dat hij iets verkeerd doet. Nee. Hij is soms opvliegend, maar dat is vanuit een drive om te willen winnen. Als het een beetje tegen zit, dan is er hier en daar wel eens een verwijt of zo. Maar dat is ook zo voorbij. Dat is in het moment zelf. Hoe staan jullie daar tegenover over zijn gedrag in de koers, Thomas?
Ik heb nog geen problemen gehad met hem in de koers. Als ik hem in het peloton tegenkom, dan komt hij soms babbelen tegen mij. Het is gewoon een heel rustig jongen, maar als je in de finale zit en je wil winnen en je hebt een paar slepers in je wiel, dan is dat normaal dat je er een beetje ambetant over wordt.
Het is zeker een emotionele winnaar.
Zeker als dat gelijk op het EK met Colbrelli is en je weet, die is rapper en je krijgt er hem niet af en hij pakt niet meer over.
En je weet dat je naar het slachthuis rijdt? Dat is dan betant, hè?
Dat wordt gewoon kwaad. Dus ja. dat is gewoon een emotie op dat moment. En ze vinden dat misschien een beetje dik nekkerig, maar ik snap zijn reactie volledig op dat moment.
Ja, ik ook wel.
Ik denk dat je een serieuze collage kunt maken van mij, zo de eerste 7-8 jaar van mijn carrière, dat ik van mijn kloot aan het maken ben. Dat is wel gebeterd.
Is dat niet teken echt van de winnaar?
Ja, maar ik
denk dat ook wel.
Na een tijdje krijg je dat geplaatst en weet je van ja. Ja, ze rijden niet tegen mij, ze willen de koers ook winnen. En die beschikken ook maar over de middelen dat ze hebben. Hè. Mm-hmm. Als ik Colbrelli begint over te pakken, dan krijgt hij waarschijnlijk ook op zijn doos en vret hem die eraf. Dus die wil gewoon de koers winnen.
Tuurlijk.
Maar die eerste jaar van mijn carrière, amai. Ik had ook nog wel.
Als het niet past in jouw plaatje.
Ja,
van,
ja, maar dat is gewoon de emotie. Hè. Je zit aan het koersen, je zit dan strijken, adrenaline. En, mm-hmm. en dan roept hij dan de dingen, maar dat moet daar blijven. Hè. Dat is 1 minuut of 30 seconden en dan is dat voorbij. Hè.
Ja. Oh, maar het zou toch wel fantastisch zijn voor Remco Evenepoel dat hij zaterdag wint in de Ronde van Lombardije, om het dan echt af te sluiten op die manier. Dat, ik denk dat iedereen hem dat...
Of gewoon een mooie prestatie. Hè.
Maar, ja.
Want ja, er is ook meer mooi dan alleen maar winnen, gelukkig.
Ja.
Ik zal alleen maar content mocht zijn als
dat blijft toch een renner, gelijk op WK ook. Ik zit er echt met open mond naar te kijken wat hij allemaal doet. Dat is echt, WK in Leuven, het parcours. Ik ken dat parcours daar heel, maar wat hij daar gedaan heeft, mannen. Die is er gewoon echt het WK-peloton. Dat zijn de beste renners van dat moment van de wereld. Hè. Die rijdt dat gewoon los uit elkaar, hè. Mm-hmm. Op een relatief makkelijk parcours. Hè.
Mm-hmm. Ja, op zich niet veel hoogtemeter.
Nee.
Dat draai je een keer makkelijk dus wel lastig, maar...
Bon. Oliver, als afsluiting, wat ga je de... komende weken allemaal doen? Waar kijk je het meest naar uit?
We gaan ons nog een beetje aanleggen. Dat kijk ik wel naar uit. Dat is echt de manier om alles los te laten, vind ik. En,
heb je groene vingers?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
En erachter een week of twee op congé.
Op congé, naar waar ga je?
Dat weet ik nog niet. Je moet nog ergens een eiland waar het warm is.
Oké. Okay. Jij, Thomas, wat ga jij nog doen?
Ik begin terug te trainen, zo stilletjes. Dus ik blijf gewoon thuis en genieten van het leven, gelijk hoe dan het komt.
Ja. Met het gezin.
Met het gezin vooral. Ja. Is veel thuis en dat doet de kinderen ook wel deugd.
Ja. En jij, Tom, jij raast maar door. Jouw bedrijf. En hoe is het eigenlijk met jouw auto's?
Ik heb nog 3 raceweekends nu in oktober. Dus dit weekend, het weekend daarop en dan het laatste weekend van oktober. Tot het bedrijf ook goed. En mijn classified is het ook vol een bak, niet normaal.
Oké. Okay. Je zit niet stil, hè?
Nu wel, hè.
Ja, nu wel.
nu is dat wel. Ik heb nog voldoende tijd om mijn eigen te amuseren ook, dus.
Oké, heren. Dankjewel.
Merci.
Thomas de Gent, Oliver Naassen en Tom Bonen. Graag tot de volgende.
Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere HLN-podcasts.